Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag beginnen wij aan onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht doorheen Aalst, richting de abdij van Afflighem. En we waren ondertussen in de eerste aflevering toch al een beetje op het spoor gekomen van de bijzondere geschiedenis van Aalst. En vooral ook de geschiedenis van priester Daans. Zoals u kon horen, heeft Monseigneur André-Joseph Léonard woorden van eerherstel uitgesproken aan het adres van priester Daans. En hoewel hij dus door sommigen bekeken wordt als een wat controversiële figuur, ontdekten we vooral dat priester Daans, ondanks de wrijving die er wat was met de kerkelijke autoriteit, vooral opkwam voor de allerarmsten, degenen die werden uitgebuit en in de moeilijkste omstandigheden dienden te leven, de arbeiders. We waren naar Onze Lieve Vrouw der Druiven gegaan, waar dat fameuze standbeeld staat van priester Daans, en konden zo de geschiedenis van het eiland Tjipka op het spoor komen. En zo stonden we als het ware aan de middeleeuwse haven van Aalst, vlak aan de Dender, die belangrijke rivier. Vandaag staan we aan de poort van het Gasthuis. Dat is het stedelijk museum van de stad Aalst. En, zoals u ook kon horen vorige aflevering, zijn de mensen hier bereid geweest om ons wat vroeger binnen te laten, om zo het mooie museum ook in de aandacht te kunnen brengen. En u misschien warm te maken om eens een bezoek te brengen aan de Ajuinenstad. Ja, die Ajuinenstad, dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat in de 19e eeuw heel wat ajuinboeren met hun velden zich bevonden in de streek van Aalst. Vandaag de dag is dat niet langer het geval, maar vandaar dus die bijnaam, die ze trouwens met trots dragen. Met recht en reden. En zo staan we dus aan het Gasthuis, een bijzonder gebouw, dat we vandaag ook wat beter zullen leren kennen. Niet enkel de geschiedenis van het gebouw zelf, wat te maken heeft met katholieke en geloofsgeschiedenis, maar ook welke verschillende tentoonstellingen en onderdelen van het museum er te verkennen zijn in het Gasthuis. Bij het binnenkomen van het museum worden we onmiddellijk attent gemaakt op het feit dat we in een kloosterpand staan. Dat in zijn huidige vorm voornamelijk stamt uit de 16e en de 17e eeuw. Onder priorin Margaretha Upskapt werd het klooster aan het begin van de 16e eeuw volledig ommuurd en werd ook de noordelijke vleugel gebouwd. In 1648 liet Maria Goedhals de gang naast de kapel realiseren. En vermoedelijk dateert de volledige pandgang, waar ik hierin sta, uit deze periode, aangezien de vier gevels rond de kloostertuin hetzelfde uitzicht en dezelfde opbouw kennen. De oostelijke vleugel langs de oude Dender, waar ook de slaapcellen van de zusters zich bevonden, werd in de 17e eeuw gebouwd. Dit hospitaal, of gasthuis zoals het vroeger heette, is gesticht tussen 1220 en 1230. Een complex dat oorspronkelijk niet meer dan een bidplaats met een ziekenzaal en een klein klooster was. In het begin van de 15e eeuw werd de laatgotische kapel gebouwd in baksteen en zandsteen, maar de kern zelf is ouder. Ook het klooster met de fraaie pandgang en de binnentuin dateert uit die periode. De sobere neoclassicistische vleugel aan de oude vismarkt wordt ook zaal van de vaartkapoenen genoemd. Tijdens strenge winters was dit de plek waar de schiplossers overnachten. De pastoors- en apothekerswoningen in neogotische stijl, links en rechts van de uitgang, sluiten de koer af. In 1899 werden de hospitaalgebouwen verlaten en in de jaren 60 kreeg het sterk vervallen gebouw een grondige restauratie. En vandaag herbergt het gasthuis dus het Stedelijk Museum. En zo lopen we eigenlijk om de kruidentuin heen natuurlijk, die in het centrum van het kloostergebouw gevestigd was en waarheen de pandgang omheen loopt. En we zien hier ook tal van kruiden geplant. En ook in het museum is er een soort van rondgang voor kinderen voorzien die meer informatie kunnen krijgen ook over het leven van de zusters. Want het Onze Lieve Vrouw Hospitaal is de oudste verzorgingsinstelling voor hulpbehoevenden van Aalst. De graaf van Vlaanderen, Thomas van Savoie, stichtte de gemeenschap van broeders en zusters in 1236 met de giften van de gelovigen. Nu, over de precieze ligging van het eerste gasthuis is eerder weinig bekend. Maar in 1242 schonken de graaf en zijn vrouw, Johanna van Constantinopel, hun vervallen zelhof en kapelanij langs de Dender als nieuw onderkomen. De broeders van het hospitaal die verdwenen in de loop van de 15e eeuw en de overgebleven zusters bleven trouw de regel van Sint Augustinus volgen. En daarom staat het hospitaal nog altijd bekend als gasthuis, ofwel een plek waar de eerste basisbekommernis hospitalitas of gastvrijheid beoefend werd. In het begin gaven de zusters vooral onderdak aan pelgrims en arme reizigers. En in de loop van de middeleeuwen verleenden ze ook onderdak en basisverzorging aan zieke, oude, gebrekkige of arme stedelingen. Gaandeweg leer je nog wat meer over de ziekenverzorging uit de tijd. Want een middeleeuws hospitaal kan je niet vergelijken met een hedendaags ziekenhuis. Er kwam geen geneesheer aan te pas om een diagnose te stellen. Een zuster stelde de ernst van je ziekte vast. En bovendien stond de spirituele verzorging van de christelijke ziel centraal voor de hospitaalzusters. Voor ze je in het hospitaal opnamen, kreeg je de gelegenheid om te biechten. En kon je je bezittingen in bewaring geven bij de overste. Een vijftal zusters, één voor één dochters uit de gegoede burgerij, stonden in voor de basisverzorging, voeding en hygiëne. Voor het eten wasten de zusters je handen en driemaal per week kreeg je vlees op het bord. Overleed je in het hospitaal, dan werden alle goederen die je in bewaring gaf eigendom van het hospitaal. Het hospitaal had niet de mogelijkheid om patiënten op te vangen met zwaar besmettelijke aandoeningen, denk maar aan de lepra of de pest. Daarvoor dienden ze te raden te gaan bij de lazerij of de leprozerij die zich meestal aan de rand of net buiten de stad bevond. Zo krijgt de bezoeker en de pelgrim wat meer informatie over de ziekenzorg uit die tijd. Maar ook verder in de tentoonstellingsruimtes wordt daar aandacht aan gegeven. Er wordt wat meer verteld over de hospitaalzusters, het gasthuis en het ASZ. Ontstaan, verhuis en stand van zaken. En dus als we die ziekenzorg even in vogelvlucht bekijken, we weten al dat het Onze Lieve Vrouw Hospitaal de oudste instelling voor hulpbehoevenden was in Aalst. Maar De middeleeuwse ziekenzorg beperkte zich voornamelijk in het voorzien van bepaalde basisbehoeften en ook de spirituele noden van de mensen, onder meer door gebedsleven. En dat hospitaal waar we ons bevinden stond dus bekend als een gasthuis, omdat dus de zusters zich ontfermden over de hospitalitas of de gastvrijheid. En dan vanaf 1797 waren het de commissie der burgerlijke godshuizen die instonden voor de werking van het hospitaal. En alle bezittingen kwamen zo ook toe aan de commissie. Want uiteindelijk zouden de zusters zich in 1899 naar een nieuwe plaats begeven aan het Sint-Elisabeth ziekenhuis. En dat nieuwe ziekenhuis lag dan aan de stadsrand, waar voldoende ruimte en gezonde lucht was. En dat kwam natuurlijk op het moment dat de voorzieningen in het gebouw waar het stedelijk museum gevestigd is, het gasthuis, dat niet langer voldeed aan de eisen voor de ziekenzorg. Aangezien de eerder welgestelde Aalstenaar zich liet verzorgen door de zwarte zusters, omwille van hun hoge specialisatie en persoonlijke aanpak, werd het Sint-Elisabeth ziekenhuis eerder een plek voor de gewone man. Maar al gauw kampte het ziekenhuis met plaatsgebrek en in 1989 opende het nieuwe ASZ de deuren. In 2001 fusioneerde dit met de ziekenhuizen van Wetteren en Gerardsbergen en het Onze Lieve Vrouw met de ziekenhuizen van Ninove en Assen. In 2015 leverde de samenwerking met het Sint-Blasius ziekenhuis uit Dendermonde voor een Belgische primeur. Dankzij de succesvolle implantatie van een nieuw soort hartklep hoeft de patiënt minder sterk verdoofd te worden en kon hij sneller naar huis. Maar we horen dus ook al een beetje over de geschiedenis van de zwarte zusters. En in het begin van onze tocht hebben we daar reeds iets over gezegd en ook hier komen we ze opnieuw tegen in de tentoonstelling. In 1474 zal het stadsbestuur beslissen dat er 12 zusters, zwarte zusters in de stad, mochten zich vestigen om de pestepidemie te bestrijden. Zij verzorgden de besmette Aalstenaars en stonden de zieken bij tot aan hun dood. Ze vestigden zich aan de graanmarkt, net bij de stadsrand. In de 16e eeuw sloeg de pestepidemie zo hard toe dat het aantal zusters steeg tot 20. De zwarte zusters behandelden de zieken afzonderlijk en dus niet in grote zalen. In het begin van de 20e eeuw waren de besmettelijke ziekten beter onder controle en werden die bestreden door de vooruitgang van de geneeskunde. De zwarte zusters hadden daardoor minder werk en sloegen een nieuwe weg in. Ze kochten daarbij het Château de Mijlbeke aan de Moorselbaan en openden op 9 mei 1904 het geneeskundige sticht Onze Lieve Vrouw. Het doel was heelkundige ziekten, kinderziekten en aandoeningen aan de ogen, neus, oor en keel behandelen. Voor elke aandoening wierven de zwarte zusters een specialist aan en voor 1 frank per nacht waakten ze 's nachts bij het ziekenbed van de zieke. Vandaag de dag heeft het ziekenhuis een vooraanstaande reputatie op het vlak van hartchirurgie. In 1948 werd daar door Jean Cuvelier als eerste in België een hartoperatie uitgevoerd. En de ingreep was zo spectaculair dat ze heel wat media-aandacht kreeg. En de laatste jaren verwierf het ziekenhuis faam als een van de koplopers in de Belgische robotchirurgie. Yes. Van de ziekenzorg en natuurlijk op het spoor gekomen ook van de Zwarte Zusters, als ook de gasthuiszusters van het gasthuis, is het misschien de gelegenheid om zo meteen wat meer te vertellen over het religieuze leven in de stad Aalst. Ook dat komt uitgebreid aan bod in de tentoonstelling. Er waren toch heel wat religieuze families die zich hebben gevestigd in deze stad. En ook in de tentoonstellingsruimtes wordt daar uitgebreid aandacht aan gegeven. Enerzijds door de ziekenzorg, maar ook aandacht voor de volksdevotie die er was in de stad Aalst. En aan de hand van die prachtige maquette die men in het begin van de tentoonstelling kan terugvinden. En daar wordt ons onder meer iets verteld over de geschiedenis van de Karmelieten. En die Karmelieten die zich in Aalst vestigden, die kwamen oorspronkelijk uit Liedekerke. Gestart als Onze Lieve Vrouw ter Muilenkapel in het bos van Liedekerke, groeide deze bidplaats uit tot een kapelanij, die in 1410 door Arnold van Gaver werd omgevormd tot Karmelietenklooster. Plunderingen op het einde van de 15e eeuw leidden de kloostergemeenschap naar een vestiging binnen de stadsmuren van Aalst en dat was in 1497. Dankzij de giften van Maria van Bourgondië werd aan de toenmalige veemarkt een klooster gebouwd dat in 1498 door de bisschop van Kamerijk werd gewijd. Het kloosterdomein strekte zich uit van de Korte Nieuwstraat en het Keizersplein tot het Sint-Jorisstraatje. Het was een indrukwekkend geheel in het midden van de stadskern. Kloosters van bedelorden, zoals die van de Karmelieten, waren in Vlaanderen over het algemeen sterk betrokken bij het stedelijke openbare leven. Ze zorgden voor het zielenheil van de stedelingen door de biecht af te nemen. En bovendien speelden ze een belangrijke rol voor de minder bedeelden, want zij organiseerden voedselbedelingen. Ook al hadden de Karmelieten de veiligheid van de ommuurde stad Aalst opgezocht, toch zou het klooster in de loop van haar geschiedenis meermaals te lijden hebben onder belegeringen en vernielingen. In 1605 brandde het klooster af. 3 jaar later werd het volledig heropgebouwd. Na 300 jaar aanwezigheid in de stad werd het Karmelietenklooster afgeschaft op 28 februari 1797. De eigendommen werden in beslag genomen en verkocht. Het stadsbestuur kocht via een tussenpersoon, Willem de Klerk, een deel van de kloostergebouwen aan. En de gewezen Karmelietenkerk werd heringericht voor verschillende doeleinden, zoals een armenschool, een lakenhalle en de tekenenbouwacademie. In 1864 werd het gebouw getransformeerd tot stadsschouwburg, die op 4 februari 1935 werd gesloten en een jaar later werd afgebroken. Andere religieuze familie, die we eveneens ontmoeten in de straten van Aalst uit de 15e eeuw, zijn de Grauwzusters of Arme Klaren. En zij zullen zich in de eerste helft van de 15e eeuw vestigen. Het klooster van Nazareth werd het genoemd. En in de 16e eeuw werd de oude Hoogstraat daardoor omgedoopt tot Nazarethstraat. Later opnieuw Hoogstraat, om uiteindelijk te veranderen in Louis-Dazeleerstraat. De kloosterzusters die namen in 1667 de regel van de Annunciaden aan, een kloosterorde die in 1502 door Johanna de Valois, de dochter van de Franse koning Lodewijk XII werd gesticht te Bourges ter ere van de 10 deugden van Maria. De geuzen die verwoesten het klooster in de 16e eeuw. De kerk werd hersteld in 1591 en in 1597 werd de inrichting opnieuw leven ingeblazen. In 1668 brak de pest uit in Aalst, waarna een kapel werd opgericht grenzend aan het Annunciadenklooster. In 1672 werd er een boomgaard aangelegd en in de 18e eeuw een nieuwe kerk gebouwd. Maar het klooster werd opgegeven in 1783. In 1836 zal zich een nieuwe orde in de straat vestigen, de Theresianen, onder impuls van de Karmel van Dendermonde en paters Jezuïten Pierre de Smet en de Vos. Op 2 augustus 1836 kwamen de eerste twee zusters naar Aalst om de eredienst van de heilige Theresia nieuw leven in te blazen. Er werd een nieuwbouw opgetrokken die in 1865 werd voltooid. Maar deze werd recent afgebroken en verbouwd tot appartementen. Enkel de kapel en het hoofdgebouw bleven daarbij behouden. Op 8 oktober 2012 verlieten de Karmelitessen Aalst om elders anders gehuisvest te worden. Dan tot slot nog een andere religieuze familie die zich in Aalst heeft gevestigd, zijn de Capucijnen. Als Franciscanen zijn zij volgelingen van de regel van Sint Franciscus van Assisi. De orde werd gesticht in 1520 door Matthäus van Bascio en Capucijnen genoemd naar hun pij met spitse kap, capuccio. Met een aanbevelingsbrief van de aartshertogen Albrecht en Isabella vestigden de Capucijnen zich te Aalst. Eerst in een huis van hun sponsor, edelman Jan de la Quadra, in 1614. Iets later in een huis van Jan Koeke, raadsheer van Vlaanderen aan de Graanmarkt, tegenover de Zwarte Zusters. In 1615 kocht de stad Aalst, samen met het land van Aalst, nog 3 aangrenzende erven. Op 3 mei 1623 werd de kloosterkerk opgedragen aan Maria Magdalena ingewijd. In 1659 werd een deel van de gebouwen ingericht als kleine ziekenkapel. En in 1797 werden de Capucijnen uit hun klooster gezet. De lege gebouwen deden dienst als districtsgevangenis en bewaarplaats van blusmaterialen. De stad Aalst kocht in 1806 de kerk en het klooster op. In 1908 vestigden de Capucijnen zich opnieuw in Aalst, maar dan op een andere locatie, aan de kruising van de Sint-Jobstraat en de nieuw aangelegde boulevard. In juli 1932 werd het Sint-Laurentius College van Brugge naar Aalst overgebracht en geïntegreerd in het klooster van de Capucijnen. De school bleef bestaan tot 1966. 2 jaar later werden de gebouwen ingericht als een voorbereidende afdeling van het Sint-Jozefs College in de Pontstraat, die we reeds ontmoeten in de geschiedenis van priester Daans natuurlijk. En de kloosterlingen stonden in voor beide scholen en de parochie van Sint-Job. Maar op 1 september 2009 verlieten de laatste 4 paters Capucijnen hun klooster in Aalst. En zo zien we dat eigenlijk het overgrote gedeelte van de aanwezigheid van het religieuze leven in Aalst op die manier eigenlijk verdwijnt. Dat alles krijgt ook zeker aandacht hier in het museum. Bovendien, wanneer u de voormalige kerk van het klooster betreedt, dan kan u aan de hand van een grote foto nog een idee krijgen van hoe de kapel er ooit moet hebben uitgezien. Het museum brengt verder natuurlijk de geschiedenis van Aalst tot leven. Zo mochten we onder meer ook de zaal betreden die het verhaal vertelt van het land van Aalst en de ontwikkeling van de stad zelf. Het absolute topstuk is de monumentale kaart van het land van Aalst en meet maar liefst 2,42 meter op 3,25 meter. Een kopie door landmeter Leclerc uit 1784 van de kaart van Jacques Horenboud uit 1612. Werd door een medewerker naar een zaal gebracht waar een gigantische kaart terug te vinden is. En dit is natuurlijk de ideale plaats om iets te vertellen over de geschiedenis van de stad Aalst. Dan beginnen we misschien bij het wapenschild. Want het wapenschild van de stad Aalst verwijst nog steeds duidelijk naar het aparte statuut dat het land van Aalst heeft gehad. Het is in 1394 dat de zilversmid Nicolaas Colijn een schild zal ontwerpen met daarin de afbeelding van een zwaard en twee kleinere wapenschildjes. Het zwaard verwijst naar de autonome rechtsmacht van het stadsbestuur en de militaire weerbaarheid. De twee kleinere schildjes refereren naar de dubbele afhankelijkheid van het land van Aalst. De leeuw verwijst naar Vlaanderen en de dubbelkoppige arend roept de oude afhankelijkheid van het Duitse keizerrijk op. En dus een hele indrukwekkende zaal die een gigantische kaart toont van dat land van Aalst. Een apart statuut had dat binnen Vlaanderen, binnen het graafschap Vlaanderen. Maar om dat te begrijpen, moeten we eigenlijk zeer ver teruggaan in de geschiedenis. In 843 maar liefst. Want dan zal het verdrag van Verdun de Carolingische erfenis van Lodewijk de Vrome verdelen onder zijn erfgenamen. En zo ontstonden er drie Europese grondgebieden. In het westen lagen het huidige Frankrijk en Vlaanderen, tot aan de Schelde. Aalst en omstreken behoorden tot het Middenrijk, Francia Media, tussen de Schelde en de Rijn. En ten oosten aan de Rijn lag het Oostelijke Rijk. En dat slorte al snel Francia Media op, zodat Aalst deel werd van het Duitse keizerrijk. En eveneens de erfgenaam van de keizerstitel, met dus de dubbelkoppige arend als symbool, ook vandaag de dag nog. In 1050, na de val van Ename in 1034, schoof de grens tussen het graafschap Vlaanderen en het Duitse keizerrijk op van de Schelde tot de Dender. En het grondgebied tussen deze twee rivieren, dat bij het Duitse keizerrijk hoorde, kwam daardoor in handen van de Vlaamse graaf, die zelf een leenplichtige was van de Franse koning. En dit gebied zal uitgroeien tot de bestuurlijke eenheid Rijks-Vlaanderen, ofwel het land van Aalst. En deze dubbele afhankelijkheid bleef bestaan in het aparte statuut van het grondgebied. Als een soort intercommunale vereniging regelde het land van Aalst alle zaken die het lokale stads- of dorpsbestuur overstegen. Aalst en Geraardsbergen waren de twee bestuurlijke hoofdsteden van het land van Aalst. Maar de nadruk kwam al snel op Aalst te liggen en daar werd het bestuurlijke huis, het huidige landhuis, gebouwd. Het land van Aalst had trouwens ook zijn eigen inhouds- en lengtematen. De oprichting van het bestuurscollege van het land van Aalst gaat terug tot ongeveer 1321-1325, ergens in die periode. Het college bestond uit de burgemeester en de eerste schepen van Aalst en Geraardsbergen en de baljuws van Rode, Gaveren, Zottegem, Boelaren en Schorisse. Het college werd afgeschaft in 1795. De gedeputeerden stonden onder andere in voor het welzijn en voor het algemeen en particulier belang van de inwoners van het land van Aalst. Als bestuurders van het land van Aalst stelden ze de wijze vast waarop de belastingaanslag van het land zou betaald worden. De gedeputeerden stonden ook in voor leveringen en diensten ten behoeve van de legers. En ze verkregen de rechtspraak in zaken jachtovertredingen en dergelijke meer. In huidige termen valt het college nog het best te vergelijken met een provincie zoals we dat vandaag kennen. En dus het fameuze landhuis, wel, dat was de plaats waar de leden van het kasselarijbestuur van het land van Aalst zetelden en vergaderden. En de baljuws van Rode, Gaveren, Zottegem, Boelaar en Schorissen en de burgemeesters, de griffiers en de ontvangers van Aalst en Geraardsbergen vertegenwoordigen zo de 172 gemeenten en gehuchten van het land van Aalst. En dus zien we hier die monumentale kaart van het land van Aalst. Die werd gemaakt ten behoeve van de administratie en de bestuurders van het land van Aalst. Een zeer gedetailleerde weergave zien we van alle gemeenten, van percelen, wegen, kerken, kastelen en sluizen, maar ook de aanduiding van galgenvelden en overstromingsgebieden van de Dender. En dat zijn groen gekleurde velden die rond de rivier worden aangeduid. Een kaart die in 1784 werd gemaakt en hier te bewonderen is in het Stadsmuseum van de stad Aalst. Ja, reden genoeg om hier eens binnen te komen, alleen al om die indrukwekkende oude kaart te kunnen bewonderen. En toen ik daarnet wat uitleg kreeg over de kaart, toen zei ik ook van ja, het valt wel op, het heet het land van Aalst, maar de stad Aalst ligt echt aan de rand. En wat heel interessant is, daar heeft hij mij ook op gewezen, helemaal aan de rechterkant van de kaart, dus je hebt de Dender met aan de linkerkant Aalst, we gaan straks ook de Dender oversteken, en daar zien we al Afligem liggen en een indicatie van de abdij. En zo zien we al een kleine glimp van onze eindbestemming voor vandaag. En dus ontdekken we ook op die manier dat de echte oorsprong van de stad Aalst in het landbouwdomein Villa Quae Dicitur Alost, eigendom van de abdij van Lob in Henegouwen. En de oudste verwijzing naar het domein aan de Dender, ter hoogte van de oude vismarkt en het oud gasthuis, dateert van 868. En die nederzetting zal uiteindelijk uitgroeien tot een omwald stadje. Met de strategische ligging hier is ze dan zo uiteindelijk kunnen uitbreiden. En dat kunnen we zien in het stratenpatroon rond het Oude Hospitaal en de Sint-Martinuskerk, waar we zo meteen ook nog naartoe gaan. In de 13e eeuw verschoof ook het economische hart van de Dender naar de nieuwe aangelegde Grote Markt met het Schepenhuis en het latere Belfort. En zo zien we hier aan het, als men de zaal binnenkomt, de prachtige tekening van het wapenschild van de stad Aalst. Een prachtige zaal. We gaan nog een beetje verder kijken hier in het museum en ontdekken zo nog de andere zalen van het Stadsmuseum hier in Aalst. En zo kan men wel nog meer sporen van de abdij van Afligem, onze uiteindelijke eindbestemming, ontdekken in de stad Aalst. Zo vinden we ook op die opnieuw prachtige maquette van het begin het refugium van de abdij van Afligem terug. Het kloosterdomein zou uitgroeien tot een van de belangrijkste in de oude Nederlanden en was in elk geval de voornaamste abdij van Brabant. En een abdij als deze had uiteraard vele bezittingen, gronden en huizen. En ook beschikten de monniken over refugia of vluchthuizen, om in tijden van oorlog een veilig onderkomen te vinden. Naast het refugium te Brussel hadden ze ook te Aalst een dergelijk toevluchtsoord. In 1495 kocht de prelaat van Afligem een herberggebouw aan de molens op het eilandje, gevormd door de Denderarmen te Aalst. In 1505 kocht men nog een bijkomend pand aan, eveneens gelegen aan de Molenstraatpoort, wat vandaag het Werfplein is. Dit gebouw werd in de loop der eeuwen verbouwd en verfraaid met figuratieve sculpturen. Wanneer het gebouw in 1886 uiteindelijk werd afgebroken, werden van de beelden die de gevel sierden enkel de hoofden bewaard en later gedeponeerd in het Stedelijk Museum. De beelden in zandsteen kenmerken zich door een laat gotische stijl en sluiten mooi aan bij de decoratieve, monumentale beeldhouwkunst van religieuze en openbare gebouwen uit die tijd en getuigen vooral van de rijkdom van de abdij van Afflichem. In een tweede zaal van het museum krijgen bestuur en politiek meer aandacht. Hoe werd en wordt zo'n stad bestuurd? En ook de verschillende deelgemeenten van Aalst kwamen aan bod. In het derde thema, de vechtende stad, werd een verhaal verteld aan de hand van enkele veldslagen. Zoals de slag bij de Hertshagen in 1128, de belegering van Aalst door de Fransen in 1658 en beide wereldoorlogen, hoe onze regio steeds overspoeld werd door oorlogsgeweld. In het thema Zorgende stad komen de verschillende caritatieve instellingen van de stad aan bod, zoals we daarnet al hebben kunnen ontdekken. En dan ook een hele interessante voor ons is Biddende stad. Het vertrekt van de pre-christelijke begraaf- en cultusplaatsen in Hofstade en vertelt zo verder over het religieuze leven van Aalst. Van de imposante Sint-Martinuskerk, waar we nog naartoe gaan, waarvan de monumentale maquette van het project ter afwerking getoond wordt, tot de volksdevotie met haar nog steeds levendige gebruiken. Ook in het thema van de werkende stad brengt het museum het verhaal van de organisatie van het beroepsleven met de middeleeuwse ambachten, maar besteedt bijzondere aandacht aan de boekdrukkunst van Dirk Martens. En ook de ontwikkeling van de industrie te Aalst komt hier aan bod. Ook een interessante figuur die we wat beter mochten leren kennen. De boekdrukkunst was zeer belangrijk en deze Dirk Martens die werd rond 1446 geboren in een welgestelde Aalsterse familie. Als jonge man trok hij naar Venetië, waar zijn interesse voor de boekdrukkunst werd gewekt. In 1473 keerde hij terug naar Aalst en startte hij een drukkerij. Hij was de eerste in de zuidelijke Nederlanden die een boek drukte met losse, herbruikbare letters. En dan van 1476 tot 1485 verdween hij van de radar. Wellicht werkte hij toen als boekhandelaar in Spanje. En in 1486 zal hij opnieuw een drukkerij openen in de stad. Zijn tweede drukkerij was technisch veel beter uitgerust, maar helaas niet commercieel leefbaar. In 1492 zal Martens zich in Antwerpen vestigen om daar een drukkerij te starten. En hij raakte er bevriend met de humanist Desiderius, Erasmus, en drukte er diens werk. Zo werd het drukkersatelier van Martens een echte ontmoetingsplaats voor schrijvers en denkers uit die tijd. In het jaar 1497 richtte hij een drukkerij op in Leuven. Hij specialiseerde zich in goedkope werken voor universiteitsstudenten. Compacte boeken die je overal mee naartoe kon nemen. Hij bleef ook innoveren. Hij gebruikte als eerste de Latijnse letter in plaats van de gotische, om de leesbaarheid te verhogen. En in 1516 verzorgde hij de eerste druk van Utopia van Thomas More. Ook dat ontdekt u dus hier in het gasthuis. En dan in het leven van alle dag worden de penibele levensomstandigheden van de werkende Aalstenaar geplaatst tegenover de luxe van de burgerij. En tenslotte komen arm en rijk samen in het laatste thema, de feestende stad. Kermissen, wijkfeesten, oogstfeesten en hoe kan het ook anders, carnaval wordt daar belicht. Er is dus ook een hele mooie carnavalsexpo die u kan bezoeken. En verder ook een tentoonstelling over Valerius de Sadeleer, u weet, de grote Vlaamse landschapsschilder van de Lathemse school. Het loont dus zeker de moeite om door de zalen te gaan verdwalen en u te laten onderdompelen in de Aalsterse geschiedenis. De volgende halte voor ons ligt hier een steenworp vandaan, dat is de Sint-Martinuskerk, waar we al iets over ontdekten in het stukje over het biddende Aalst. We gaan naar de Sint-Martinuskerk om er te bidden bij de Heer en ontdekten dat er hard wordt gewerkt aan de restauratie van het gebouw. Zo, we staan aan de poort, de toegangsdeur van de Sint-Martinuskerk. Ja, u hoort het, het was helaas opnieuw niet mogelijk om een opname ter plaatse te doen. Het geklop, het geboor, het gezaag, u zou het allemaal gehoord hebben op de achtergrond. Helaas dus niet mogelijk. Maar het deeltje dat nu al gerestaureerd is. U heeft eigenlijk de mogelijkheid om langs twee zijden de kerk te betreden, de rechter en de linkerzijde. Als u via de linkerzijde gaat, dan heeft u de mogelijkheid om door te lopen tot aan het koor. En daar de restauratiewerken van datgene wat al voltooid is, te bewonderen. Het is een gotische kerk. En het is een van de belangrijkste restanten van het middeleeuwse religieuze leven in Aalst, de oudste kerk ook van de stad. Bij recente opgravingen werden zelfs sporen uit de Karolingische periode teruggevonden en natuurstenen funderingen uit de 11e en de 12e eeuw. In de tweede helft van de 14e eeuw werd de kerk getroffen door een grote brand. En in 1480 werd gestart met de bouw van de huidige kerk. Rondom het oude koor werden straalkapellen gebouwd, vermoedelijk onder leiding van Jan van der Wouwe. En de tweede fase van de bouw startte in 1527 met de aanbouw van de zijbeuken onder supervisie van Laurens Keldermans. En deze kwam uit een familie van bouwmeesters die verantwoordelijk was voor grote architecturale hoogstandjes in ons land. Zoals het Broodhuis in Brussel en, jawel, de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in Antwerpen. In 1566 vielen de werken stil, onder andere door de passage van de Geuze en de fameuze beeldenstorm. Tussen 1590 en 1650 gingen de werken opnieuw gestaag voort. Uiteindelijk werd de bouw stilgelegd, omdat er gebrek was aan financiële middelen. Om toch nog geld voor de kerk vrij te kunnen maken, liet Philips de Vierde in 1628 de schepenen van Aalst toe om nieuwe accijnzen op vreemde bieren te heffen. En de biertax werd in het leven geroepen om de kerk verder af te werken. In 1665 had de kerk het volume van vandaag. Het onvoltooide gedeelte werd afgesloten met een grote bakstenen muur, een voorlopige oplossing die nog altijd stand houdt. Tot in de 20e eeuw bleven er plannen bestaan om de kerk af te werken. Maar het klassicistische portaal uit 1733 blijft wellicht voor eeuwig de hoofdingang van de Sint-Martinuskerk. Op zaterdag 29 maart 1947 ging het dak in vlammen op en enkele gewelven stortten in. In allerijl werden de kunstschatten in de kerk in veiligheid gebracht, maar een grondige restauratie drong zich op. Er werd een nooddak aangebracht en het zou nog tot 1958 duren vooraleer de schade grotendeels werd hersteld. En een nieuwe, uiterst grondige restauratie van het volledige gebouw is nu volop bezig. Het einde is ervan voorzien in 2027. En die restauratie is dus bezig sinds het jaar 2003. De buitenkant is klaar, die kan u ook bewonderen, maar het interieur is nu aan de beurt en dat heeft er dus voor gezorgd dat het voor ons niet mogelijk was om even binnen enkele opnames te nemen. We hebben de kerk wel kunnen bezoeken en beschrijven ze u graag op deze wijze. En als we de kerk binnenkomen, dan zien we dat in de werfzone een stofvrije atelierbox staat, zodat de schilderijen op doek en paneel ter plaatse kunnen worden behandeld. Deze manier van werken zorgt voor een grotere efficiëntie en reduceert de risico's van transport. Zowel het doek als de drager en lijst van het schilderij worden hier gerestaureerd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de schilderijen van niemand minder dan Rubens. Zij werden in oktober 2023 overgebracht naar het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium. Daar verblijven ze 2 jaar en worden ook behandeld. De schelp op de grond die had het al verraden. Er is een kapel van de heilige Jacobus, patroon van de hoedenmakers en de bedevaarders naar Compostela. Het bevat een portiekaltaar in gemarmerd hout en is samengesteld uit onderdelen uit de 17e en de 18e eeuw. In de bekroning zit een Sint-Jacobsbeeld. Het altaarschilderij zelf toont de heilige Jacobus die strijdt tegen de Turken. Het werd geschilderd in 1728. Tijdens de restauratie werden recht over het altaar muurschilderingen ontdekt met de afbeelding van een pelgrimsstaf, reistas en schelpen. Ze verwijzen rechtstreeks naar de lange verering van de heilige Jacobus en staan symbool natuurlijk voor alle bedevaarders onderweg naar Santiago de Compostela. Aan de rechterkant zien we een wit-zwart marmeren sacramentstoren hier, die in 1604 werd gebouwd door Hieronymus Duquesnoy de Oudere, beter bekend als de maker van het beeldje van Manneke Pis, die we al tegenkwamen natuurlijk in Brussel. De sacramentstoren werd gebruikt voor het bewaren van het heilig sacrament. Ook heel bijzonder dat is dat hier een kapel is van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans, de middelste kapel van de kerk, die traditioneel toegewijd is natuurlijk aan Onze Lieve Vrouw. Opvallend is de gewelfschildering, musicerende engelen, en de muurschildering Boom van Jesse, die de stamboom van Christus weergeeft. De bijna verdwenen figuren zijn dankzij de restauratie opnieuw subtiel zichtbaar. Beide schilderingen dateren maar liefst uit 1497. En helemaal onderaan de wanden bevindt zich een neogotische damastschildering uit 1913, veel recenter dus. Verder beschikt de kapel over een neogotisch altaar met beelden van Joachim, Anna, de ouders van Maria, Maria met kind, Elisabeth en Zacharias. Een ander opvallend onderdeel is een eikenhouten portiekaltaar in Lodewijk de 15e stijl. Daterend uit 1770 en gewijd aan de heilige Aloysius Gonzaga. De Aalsterse Jozef Meegank die schilderde in 1856 het tafereel met voorstelling van de heilige Aloysius die de christelijke leer onderwijst. En het werd, net zoals alle andere houten voorwerpen in de kerk, behandeld tegen houtworm. En het is ook heel interessant te horen hoe men dat eigenlijk doet. Dus dat altaar wordt dan verpakt in een bubbel waarin warme lucht wordt geblazen. Elk uur stijgt de temperatuur met 1 graad, tot wanneer een temperatuur van 55 graden wordt bereikt in de kern van het hout. Die temperatuur wordt gedurende enkele uren aangehouden, zodat elk stadium van de houtworm worden vernietigd. En dus, we kunnen hier onder meer ook nog hele mooie gewelfschilderingen zien in de kapel van de Zoete Naam van Jezus, daterend uit het einde van de 15e, begin 16e eeuw, waar de engelen de werktuigen van de passie van onze Heer Jezus Christus dragen. En ook een afbeelding van het laatste oordeel is zeker de moeite om te bewonderen. We kijken er alvast naar uit om de kerk misschien nog eens te bezoeken in het jaar 2027, wanneer de restauratie helemaal is afgerond. En zo zijn we aan het einde gekomen van onze tweede aflevering van onze pelgrimstocht van Aalst naar de abdij van Africhem. En we hebben toch nog heel wat te ontdekken. We gaan het nog in een volgende aflevering hebben over enkele bijzondere gebouwen in Aalst en gaan daarna richting het zuiden van de stad. We komen zo terecht in het stadspark en dat zullen we gebruiken als een punt om even halt te houden, uit te rusten alvorens we onze eigenlijke staptocht aanzetten in de richting van de abdij van Africhem. Waarbij we nog voorbij het Kluizenbos zullen passeren en zo heel wat groen mogen ontmoeten op onze pelgrimstocht. Dat is voor een volgende keer. Ik hoop dat u dan opnieuw uw wandelschoenen aantrekt en samen met ons op weg gaat. Van harte dank, dierbare medepelgrims, en graag tot een volgende keer.